In Genesis 49 waren wij bij, in het bijzonder, vers 8. Namelijk de uitspraken van Jacob over Juda, want die was aan de beurt. Juda, gij zijt het, staat er dan ook. U zullen uw broeders loven, uw hand zal op de nek uw vijanden zijn. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Waarmee dus Jozef gepasseerd wordt voor het koningschap. Want voor hem zouden zijn vaders zonen zich nederbuigen, maar dat is hoofdstukken terug. En tot op zekere hoogte ook vervuld. Niet volledig, wacht nog op de toekomst, maar dat is een ander verhaal. Maar koningschap als zodanig wordt aan Juda toegeschreven, die beschouwd wordt als een leeuwenwelp. En hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Dat eerste woord leeuw, dat heeft de betekenis van verscheuren eigenlijk. En wat vertaald is met oude leeuw, dat is het woord voor brullen. De brullende leeuw, de leeuw die zijn stem verheft. Er zijn nogal wat woorden voor leeuw in het Hebreeuws overigens. Wie zal hem doen opstaan? Dat wil zeggen, hij gaat zijn eigen gang. Hij is sterk, hij zou sterk zijn. In het bijzonder ook in onze tegenwoordige tijd, in de laatste dagen. Want primair gaan deze uitspraken daarover, hebben wij ontleend aan de eerste versen, aan het eerste vers feitelijk van dit hoofdstuk. Het gaat specifiek over de laatste dagen. En inderdaad, wat je ook zo kunt zeggen van de stammen van Israël, de enige die we enigszins kunnen aanduiden, is Juda. Die kennen wij nog zodanig, zo sterk, dat de algemene opinie is dat, dat is naïviteit, maar de algemene opinie is dat Juda is Israël en Israël is Juda. In elk geval sinds 1948. Sinds ook sinds de Joodse staat, zo heet dat, de Der Judenstaat. De uitdrukking is van, Herzl, Theodor Herzl. Sinds die Joodse staat, of Der Judenstaat, Israël genoemd is geworden. In de laatste ogenblikken voordat de staat werd uitgeroepen, plechtig. En tot ieders verrassing, dat is een apart verhaal. Ze weten nu nog niet wie dat eigenlijk bepaald heeft dat het, dat de staat Israël moest heten. Dat was absolute verrassing, ja. Want het zou Juda zijn. Judea namelijk. Maar niettemin Israël. En tot vandaag bestaat de verwarring dienaangaande. Ook daar waar men de Bijbel leest overigens. Men denkt dat Israël het Joodse volk is. En dat is niet het geval. Het Joodse volk is weliswaar op zekere wijze Israël. Maar ja, daar wilde ik het eigenlijk eerst even met u over hebben. Anders komt het niet meer aan de orde. En ik wilde dat toch niet overslaan. Dat wat wij Joods noemen, dat heeft op een of andere wijze, qua afstamming of qua traditie, zijn oorzaak, zijn oorsprong in het tweestammenrijk van Israël. Maar er waren inderdaad ook heel wat Joden die niet deel uitmaakten van het tweestammenrijk, maar leefden onder de 10 stammen van Israël. En dan is er nog een fase waarin, na de ondergang van het 10-stammenrijk en de wegvoering dus van de 10 stammen, inclusief de daarin aanwezige afstammelingen van Juda, dat daarna die Assyrische legers een zeer groot deel, in elk geval vele steden, want dat staat zo letterlijk in de Bijbel, van Juda, van Judea, van het tweestammenrijk dus hebben veroverd. En hoewel er niet expliciet bij staat in de Bijbel dat die Assyriërs de bevolking hebben weggevoerd, ben ik nog nooit tegengekomen dat men eraan twijfelt. Dat wil zeggen, men gaat ervan uit dat die Joden inderdaad zijn weggevoerd. Dat is wat de Assyriërs deden. Zij veroverden die steden en ze namen het volk gevangen en ze voerden het weg naar Assur. Die volkeren werden ergens anders gerelocaliseerd, heet dat, to relocate. Ergens anders gelokaliseerd om de band met het vaderland teniet te doen en om zelf, om het eigen volk te laten wonen in het land wat ze veroverd hadden. Dat was belangrijk, want Palestina in zijn geheel is strategisch belangrijk, omdat het ligt op de doorgang van Afrika naar zowel Azië als Europa. Dan loop ik al die oude karavaanwegen door, dat is ook algemeen bekend. Zodra er maar wat legers in beweging kwamen of volken in beweging kwamen, kwamen ze langs Jeruzalem, om zo te zeggen. Of door het dal van Israël, ook bekend als de vlakte van Megiddo, Armageddon. Dus het is dus nog niet voor het laatst gebeurd, om zo te zeggen. Maar er is geen twijfel over in de praktijk dat die Assyriërs een zeer groot deel van Juda hebben weggevoerd. Zij stonden uiteindelijk ook voor de poorten van Jeruzalem. En als het niet door een wonder van de Heer geweest was, zouden ze ook Jeruzalem hebben ingenomen. Dat is Bijbelse geschiedenis. Met andere woorden, een groot deel van de Joden uit het tweestammenrijk zijn net zo goed, zij het dan wat later, in Assyrische ballingschap weggevoerd. En dus gevoegd bij de 10 alsnog in de ballingschap. En zij maakten daarna deel uit van die grote bevolkingsgroep onder nogal wat verschillende namen. Stamnamen, klemnamen en wat het maar was allemaal. Niettemin, wij vinden de naam van Juda wel degelijk zo links en rechts terug in de geschiedenis. Dat is in het algemeen de Europese geschiedenis natuurlijk. Want ja, dat weet u langzamerhand. Hè. Israël heeft zich naar deze contreien, naar Noordwest-Europa, verzameld. En daar werd vervolgens het christendom gevestigd. Want dat is eigenlijk de strekking van dat hele Bijbelse verhaal. Hè. Maar wij vinden natuurlijk Juda dominant in de Joodse staat. Die term dominant heb ik u al eens verteld. Hè. Dat is een volstrekte, dat is een genealogische uitdrukking eigenlijk ook. Hè. Een term in verband met de erfelijkheidsleer ook, dominant. Hè. Dus Juda is dominant natuurlijk in de Joodse staat. Al moet gezegd worden dat het weinig scheelt of de Russen zijn daar dominant. Hè. Dat weet u toch, hè. Russisch is de tweede taal. Ik weet niet meer, ik heb de aantallen, die kan ik niet onthouden. Maar een zeer, 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 zeer groot deel van de bevolking van de staat Israël is van Russische afkomst, ja. Er zit veel Russisch bloed in. Dus je vraagt je af hoe lang Juda, of althans het Ashkenazisch Joodse volk, nog dominant blijft in Israël. Maar veel Sephardische Joden zijn daar overigens ook, hoor. Maar dat maar weer. Maar dominant natuurlijk in de Joodse staat. Logischerwijze. Daarom had die staat ook niet Israël moeten heten, maar Juda, feitelijk. Dat een groot deel van Juda is weggevoerd naar Assur, dat geef ik even voor de statistiek mee. Dat kunt u nalezen in 2 Koningen 18. 2 Koningen 18 en in 2 Kronieken 32. Daar lees je die. Lees in ieder geval een deel van die geschiedenissen. Wij kennen een volkstam die onder de naam Jutten of Jatti of Uti, dan is de Jot aan het begin weggevallen, of Jutte. Met AE aan het eind, dan is het ineens Latijn geworden. Het is maar net welke taal je hebt en hoe het geschreven wordt, in welke taal dan ook. En je krijgt dan verschillende namen, maar het zijn allemaal aanduidingen van dat volk wat wij Jutten behoren te noemen. Dan heb je nog Jeda, dan is de T en D dus. Hè. Het is maar de vraag hoe je het uitspreekt. Wij doen dat ook, hè. Wij spreken een D ook soms als een T uit, toch? Als we de kans krijgen. We hebben trouwens moeite met D en T, laat staan met DT. Dat weet u, hè? Dat zijn normale taalkundige verschijnselen, hoor. Maar goed, Jeda of Jadi of wat het maar was. De Jedi, dat komt geloof ik uit de science fiction ook nog. Uit die film. Als ik, hè? Ja, die weet ik het. Maar het is allemaal verbastering van het een en hetzelfde woord, Jutten. En dat dat gewoon Joden betekent. Ja, ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Ze hebben een naam gegeven aan een gebied dat we kennen als Jutland. Maar eigenlijk Jutland betekent precies hetzelfde als Judea. Een groep Joden dus. En ook onder die naam. We kennen daarnaast, want dit is eigenlijk één categorie, we kennen daarnaast de Yutinghi. Yutinghi. In de Elzas en in Zwitserland. Dat is dus in Midden-Europa feitelijk. Oude stammen. Oude Keltische stammen. Welke namen hebben we van Juda? We hebben van de zonen van Juda, want dit is allemaal de naam Juda. Yutinghi is net zo goed de Joden. Dan hebben wij de zonen van Juda Er, maar die is in Canaan overleden. Die, dus Er is Er niet meer. En dan hebben we Onan, die is ook nog in het land Canaan overleden. Dan hebben we Sela, die Juda wou zijn zoon Sela niet geven aan Tamar, weet u nog? In Genesis 38. Maar wij kennen wel de Selani, nageslacht, Sela, Selani, Shelani, Sheloni. En wij noemen ze gewoon de Salische Franken, de Saliërs. Salische Franken, ja. Zoek het maar op, want op internet vind je vanzelf informatie daarover. Dat is een bepaalde categorie. Stammen, men noemt ze Germaanse stammen, omdat ze pas tamelijk laat hier in West-Europa aankwamen. Daarom worden ze Germaans genoemd. Als ze eerder geweest waren, zouden ze Keltisch genoemd zijn. Maar ja, maakt mij allemaal niet zoveel uit. Maar het is een categorie Franken, want Franken is ook maar een verzamelnaam, hè? Dat weet u. Hè? Meeste Franken, onder de Franken is Ruben dominant, daar hebben we het al over gehad. Maar die Salische Franken, die stammen van Juda. Dus daar vind je ook Joden onder. Dan heb je nog een omstreden zaak met betrekking tot de zoon van Juda. Namelijk Peres en Zera, die kennen wij allebei. Wij denken, wij kennen Peres alleen als de stamvader van de Heer Jezus. Maar ja, even David dus en daarna van de Heer Jezus. Maar je denkt toch niet dat hij niet meer nageslacht zou gehad hebben. Wij komen de nakomelingen van Peres tegen als Friezen. Ja, welke Friezen is daarna nog de vraag? Ja. Dat is niet duidelijk, want we hebben namelijk nog een Peres, behalve deze uit Juda. Wij kennen ook nog een Peres uit Manasse. Dus of de Friezen Joods zijn of van Manasse zijn, dat weten wij niet. Wij vinden de naam Friezen trouwens nogal eens terug. En wij vinden de Parisi. Nou ja, dan begrijpt u, Parisi, dat zijn die lui die Parijs gebouwd hebben. Dus dat is makkelijk, die naam staat nog steeds op de kaart. Maar het was een stad van de Parisi, inderdaad. Er is trouwens een hele theorie over, weet u nog, over... Je hebt altijd mensen die moeten promoveren. Ik neem dat nooit zo heel serieus. Nee, kennis van en... doe maar. Maar over de Friezen, daar kwam, hoe heet die man, Bonifatius, weet je nog. En die hebben ze toen bij Dokkum vermoord of zo. En er is iemand geweest, die heeft een proefschrift geschreven. Dat is alweer jaren terug overigens. Die vertelde, ja, maar dat was helemaal niet... Zo was het verhaal niet. Want die Friezen die woonden veel zuidelijker. Bovendien dit Friesland waar dit Dokkum ligt. Dat was toen allemaal water. Dus dat kan niet eens zo geweest zijn. Het was wel onder de Friezen. Maar ja, die vind je in Noord-Frankrijk. In die dagen. En Dokkum schrijf je dan gewoon met een Q natuurlijk. Dan ben je daar ook af. Dan klinkt het een beetje redelijk Frans. En nog een beetje... Een beetje Latijn ook, want de Romeinen hebben daar natuurlijk ook flink huis gehouden in de loop der tijd. Dus Dokkum enzovoort. Kortom, dat was niet in het Nederlandse Friesland, maar dat was ergens in Noord-Frankrijk. En waarmee waarschijnlijk is het een Fries geweest van Nederlandse afkomst die dit heeft uitgedacht. Zodat zijn volk niet langer verantwoordelijk geacht mag zijn voor de moord op Bonifacius. Maar dat maar weer terzijde. Maar de aardigheid is dat wij dat ook niet weten. Ik heb er wel uitgebreid ooit naar gezocht. Hoe zit dat met die Friezen? Want je hebt ze hier in Nederland natuurlijk. Ja, en de kust langs, hè, Noord-Europa. Je hebt West-Friezen, dan heb je de gewone Friezen. Dan krijg je een parenthese. Dat zijn Groningers, maar goed. En dan krijg je nog verder uit oosten krijg je de Oost-Friezen. Dat weet u toch, hè? Het is allemaal Friese kust, hè? De Groningers vinden dat niet leuk, want hiermee worden ze eigenlijk tot Friezen verklaard. Maar dat vinden ze niet leuk. De Groningers worden geacht meer van zuiden af naar het noorden getrokken te zijn. En wordt geacht Saksisch van afkomst te zijn. Maar ja, bij nader inzien zijn de Friese ook Saksisch eigenlijk. Angelen en Saksen, wat het maar was al. Toen maar. Hoef het niet uitgebreid over te hebben, maar als je de Friese moet aanwijzen op de kaart, ben je dus van oudsher in de omgeving van Parijs. De naam staat nog op de kaart. Maar ook in de omgeving van York. Oostkust, noordoostkust van Engeland. Hoe dan ook, ze weten officieel niet of er connectie was of, of er een verbinding was tussen de Friezen rondom, zeg maar, Parijs. Paris. En de Friezen hier in Noordwest-Europa, dat weten ze niet. Dat de verbinding is tussen de Friezen hier in Nederland en die Friezen in Noordwest-Engeland. Noordoost-Engeland, York. Dat is vrij zeker, ja. Mede omdat ze bovendien ook dezelfde taal spraken. Lang geleden, en iedereen weet dat het Fries nogal wat overeenkomst vertoont, in het bijzonder met het Engels. Maar goed. En daarna zeggen we, ja, maar dat komt door de scheepvaart. Ja, dat kan ook nog, hè. Hebben ze u wel eens verteld dat Nederlands heel lang internationale diplomatieke taal was? Heel de wereld al, Nederlands. Dat komt door de scheepvaart. Ja, we hebben de Oost- en West-Indische Compagnie te danken. Compagnieën dan, hè. Oost- en West-Indische Compagnieën, ja. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar wij kennen drie groepen Friezen. En misschien zijn het er maar twee, maar in ieder geval rondom Parijs, hier in Noordwest-Europa. En daarna aan de andere kust, logische wijze, aan de Engelse kusten. Noordoost-Engeland, rondom York. Kijk maar op oude kaarten, staat er keurig op. Parijs staat volstrekt dezelfde naam op als rondom Parijs. Of het hetzelfde is, weet ik niet. Het lijkt mij waarschijnlijk dat er twee verschillende groepen zijn. Eén uit Juda en de ander uit Manasse. Je hebt trouwens ook nog een categorie in Scandinavië. De Firezi. Maar dat is hetzelfde, het zijn dezelfde letters. De V, de Rish en de... En een S-klank. Juist, welke het maar was ook alweer. Van Peres stammen trouwens af Hezron en Hamul. In de Bijbel. Dat zijn dan kleinzonen van Juda. En Hezron vinden we als de Gesuari. Maar u weet, een H en een CH worden verward. En zijn in elkaar overgaande letters. Dus de Gesuari zou net zo goed Hesuari kunnen zijn. Ze worden trouwens ook aangeduid als Gassuari, maar beschouwd als een onderdeel van de Franken. Ze kwamen met de groep van de Franken mee hier in West-Europa. En bevinden zich dus ook onder de Franken, dat wil zeggen in het gebied van het tegenwoordige Frankrijk. De Gesuari, stammend van Hezron, maar daarmee van Juda. En daarna de andere zoon van Peres was Hamul. Nou ja, die kennen we als de Hemlin. De Hamlin. Dat is een naam van een volkstam in Frankisch Duitsland. Zuid-Duitsland is dat veilig. Dat is Frankisch, dat weet u toch, hè? Ja. In we kennen trouwens de naam nog in de stad Hamelen. Hamul. Dus feitelijk een Joodse naam dus. De Hamlin of de Hemele. Maar dat is een naam die we terugvinden in de Anglo-Saxische groep. Dat wil zeggen, de Joden zijn nogal verdeeld geworden. En vermoedelijk vind je de naam Hamul ook terug in de Chamavi. Chamavi, Hamul. Chamavi Franken, dus weer een afdeling Franken. Want je hebt ze van allerlei soort. Nou goed. En wat, dat was wat betreft Peres, de stam waaruit David stamde. Dan heb je zijn tweelingbroer Zera. Die vinden we samen met Galkol. Dat wil zeggen, dat is de naam van een van zijn zonen. Onder de eerste bewoners van Ierland. Van Zera stamde onder andere af Ethan. Die kennen we ook als een stamvader in Ierland. Van hem stamde inderdaad Galkol. Die heb ik net ook genoemd al. Ook als stamvader in Ierland. En nog een andere broer van die lui was Dara, ook genoemd Darda. Wordt in de Bijbel ook verschillend gespeld. Dara of Darda. Ja, en daar hangt een heel verhaal aan. Daar en Ethan en Heman trouwens ook. Want zij worden wel zwaar geacht in Ierland terecht te zijn gekomen. Hun afstammelingen. Maar de lui zelf worden beschouwd als de stichters van nogal wat steden in wat wij Griekenland noemen. Van de oude Grieken. Maar die waren dus inderdaad van Israëlitische en in het bijzonder van Joodse afkomst. Daarnaast trouwens ook van Danitische afkomst. Maar daar hoef ik het nou niet over te hebben. Maar Dara of Darda kennen wij als de stichter van Troje. En dat is nogal een belangrijke stad in verband met de oorsprong der volkeren. En zijn naam komen we letterlijk tegen in de Dardanellen. Dat is het gebied waarin Troje ligt overigens. Dat is Noordwest-Turkije tegenwoordig. Dat zit zo'n beetje aan de Zwarte Zee, zuidkust van de Zwarte Zee. En de doorgang, hoe heet dat, de Hellespont? De doorgang van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee. Daaraan aan de oostelijke kust daarvan, daar ligt ook Troje. En later heette Troas, nadat Troje verwoest was, is een nieuwe stad gebouwd, heet Troas. En die komen we in de Bijbel tegen. En het aardige is dat vanuit Troje dan wel Troas ook inderdaad het evangelie officieel binnen het kader van de Bijbelse geschiedenis naar Europa gebracht is. Maar het hele punt is dat die oude Israëlieten, die zijn langs die route al heel vroeg van daaruit naar Europa getrokken, om zo te zeggen. Want u weet toch dat Brutus, die geacht wordt de stichter van Brittannië te zijn, althans de naamgever van Brittannië, dat hij een kleinzoon of achterkleinzoon was van Aeneas, en die kwam weer uit Troje na de val van Troje. 1100 voor Christus ongeveer. Dus dat is in de dagen van de richteren nog, ja. Uit die tijd. Daar is heel wat documentatie over en geschiedschrijving, die trouwens natuurlijk algemeen in twijfel wordt getrokken, zeg ik er maar bij, want dan kan ik er ook bij zeggen dat nou eenmaal altijd gebeurt met alles wat op geschiedenis lijkt, maar hangt aan de Bijbel en aan de Bijbel gekoppeld is. Dan meteen, omdat de Bijbel geacht wordt mythe of legende te zijn, is alles wat eraan gekoppeld is net zo goed legende. Zo gaat het nou eenmaal. Ik kan er ook niks aan doen. Maar als je de historici serieus neemt, dan zijn dit serieuze verhalen. En dat ze inderdaad misschien voor een poos mondeling zijn overgeleverd, maakt het officieel dan weer tot legenden. En wij hebben vastgesteld dat alles wat mondeling overgeleverd wordt onbetrouwbaar is. Dus alles wat ik u hier ooit zeg is dus wetenschappelijk per definitie onbetrouwbaar, omdat ik het u niet schriftelijk meedeel. Heb je die nog? Dat is in sommige culturen ooit wel anders geweest. Wat ze nou met papier deden, was weggewoon. Wat moet je met papier? Ik wil je woord. Zeg het me, letterlijk. Ik wil je adem horen. Ik wil je zien spreken. Ik wil je in de ogen kijken. Dan geloof ik het. Maar papieren? Nou ja. Ik weet niet meer precies waar het over ging. Maar ik herinner me een voorval uit de geschiedenis waarbij een of andere overeenkomst gemaakt werd in de Staten-Generaal. In de dagen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, weet u wel. En dat daar iemand in die Staten-Generaal met een pen en mes in een boek zat te prikken. In de rug van een boek enzovoort. En toen vroegen ze, wat doe je daar? En toen het antwoord was, ik ben aan het uitproberen hoe lang perkament stand houdt tegen staal. En perkament, dat is dus zeg maar papier. En staal, dat staat voor het zwaard. Hè? Hij bedoelde te zeggen, wij kunnen hier wel een overeenkomst sluiten. Maar wat maakt het uit? De oorlog bepaalt de uitslag en niet de overeenkomsten die wij hier op papier zetten. Hij beweerde dus dat perkament, je kan er wel handtekeningen op zetten. Leuk, doe leuk, maar je hebt er niks aan. En zo is het natuurlijk, dat is nog steeds het geval. Hè? Uiteindelijk gaat het gewoon om de macht van de sterkste, zo werken die dingen. Maar goed, wat hebben we nog meer aan Jodendom eigenlijk? Nou, dat was het wel zo'n beetje, geloof ik. Darda, als stichter van Troje, inderdaad. Dardanelle enzovoort, de naam vind je daar terug. Hij wordt trouwens ook genoemd als stamvader van bepaalde geslachten van Scandinavische koningen, overigens. Die lui zijn echt de hele wereld overgegaan, hè. Maar ja, dat was in de aanloop naar en in de dagen van het zogenaamde Phoenicische Rijk. Maar ook al daarvoor, in de dagen van de zeevolken heet dat, schreef hij met een hoofdletter overigens. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Met andere woorden, we hebben nogal wat Joden, afstammelingen van Juda en de rest van de wereld. Maar hoe dan ook, de naam Juda is gebleven. En dat is ook wat dit vers hier in Genesis 49 ons voorhoudt. Vers 9 namelijk. Juda zal blijven ook in onze dagen, ondanks alles. Dat wil zeggen, Juda is vervolgd geworden, dat weet u. Als je daar een andere dan een mystieke oorzaak voor zoekt, hoe dat toch is dat de Joden altijd vervolgd worden, dan is het waarschijnlijk deze. Iedereen die zijn nek uitsteekt, wordt vervolgd, wordt bedreigd. Dat is de te kloppen man. Altijd. Of het te kloppen volk. Want het is bedreigend voor ieder ander. Heb je dat? Iemand die sterk is, is bedreigend voor ieder ander. Dus de anderen zullen zich verzamelen om die ene weg te werken. En men zegt, ja, dat is belangrijk voor het machtsevenwicht enzovoorts. Zo werken die dingen. En ik ben ervan overtuigd dat de menselijke, de aardse, de horizontale aanleiding is tot wat men noemt antisemitisme. Maar wat het natuurlijk helemaal niet is. Het is anti-judaïsme, anti-joods. Zelfs ongeacht of het gaat om joden die religieus zijn of niet. Want daar wordt in de praktijk ook geen rekening mee gehouden. Alles wat joods lijkt of zich als zodanig gedraagt, wordt voortdurend bedreigd, vervolgd, beperkt. Zo is het in de geschiedenis altijd gegaan. Hè? Ze werden uit bepaalde beroepen geweerd. Ze mochten geen ambacht uitoefenen. Ze mochten niet in een gilde of wat dan ook. Of ze mochten gewoon nergens wonen. Ze werden bij gelegenheid weer verdreven. Dan weer uit het ene land en dan weer uit het andere land. En dus met de dood bedreigd. Dat is niks nieuws. Dat is ook niet een uitvinding van Hitler geweest of iets dergelijks. In principe is het altijd geweest. Maar wat ik alleen maar probeer te zeggen is dat de Jood als zodanig altijd herkenbaar gebleven is. Het is ook een heel belangrijk argument, zo met de Bijbel dicht dan eigenlijk, is het een belangrijk argument voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Als dat allemaal niet waar is wat in de Bijbel staat, waar komt dan dat Joodse volk vandaan? Met die sterke traditie, met die sterke identiteit enzovoorts. En het antwoord is, ja, die komt van de bladzijde van de Bijbel lopen. Dat is geschiedenis. Uit de schrift. En dat is belangwekkend genoeg op zich. Maar hoe dan ook, het komt overeen met wat hier staat. Ook zonder te spreken over het koningschap dat aan Juda wordt toegeschreven hier. Ik heb je vorige keer al gezegd dat dat koningschap zich niet beperkt tot alleen maar David. Per slot, we hebben het hele verhaal gehad over Juda en Peres en Zera. Dus ik kom daar nou maar niet tot terug. Het wordt niet tot David beperkt. Het wordt gewoon toegeschreven aan de stam van Juda. En dat daar verschillende koninklijke takken uit zijn voortgekomen, dat laat zich raden. Het is niet in strijd met wat hier staat. Bovendien, het is nogal historisch. En daar gaat het maar om. Dat uiteindelijk gesproken wordt over de komst van de Messias, dat mogen ook duidelijk zijn. Ik geloof niet dat ik erop ingegaan ben nog, maar er staat: de scepter zal Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. De voorgaande uitdrukking wil gewoon zeggen: er zal altijd minstens één koning wezen uit Juda, de generaties door. Hetgeen met het eufemisme wordt aangeduid van tussen zijn voeten. Maar de generaties door, en dat zal zo blijven, ook in de dagen waarin het er oppervlakkig niet zo uitziet. En daar gaat het maar om. Ook in onze tegenwoordige tijd, want daar gaat de profetie in de eerste plaats over. In onze tegenwoordige tijd, waarvan men in het algemeen zegt, er is toch geen koning uit het huis van Juda. Maar ja, dat is maar onzin natuurlijk. Dat kan je alleen zeggen uit onwetendheid. En daar ga ik dus nou ook niks verder meer over zeggen, want dat heb ik vorige keer al gedaan. Er staat dat het zo zal blijven totdat Silo komt. Hetgeen impliceert dat die Silo dus logischerwijze de laatste, maar ook de definitieve koning zal zijn. Het suggereert zelfs dat die koning niet sterft. Begrijp je me goed? In de eerste plaats, Silo is een wat mystieke aanduiding eigenlijk. Men weet er niet zo goed raad mee. Maar volgens de gangbare grammaticale regels, begrijp me niet verkeerd, ik heb het niet zo op die grammaticale regels, want ik denk dat men die op kunstmatige wijze in elkaar gestoken heeft, dikwijls. Het zijn gewoon afspraken die de taalkundigen onder elkaar maken. Maar volgens de gangbare taalkundige regels is Silo inderdaad een eigen naam. Zo wordt de term Silo, het woord Silo, hier gebruikt. Als eigen naam. Dus als de naam van een persoon of eventueel van een stad of wat het maar zijn kan. Maar voor de hand ligt een persoon. En zo is het in de Statenvertaling dus ook vertaald. Maar ik zeg het omdat er nog alles aan getrokken wordt, omdat men het messiaanse karakter van deze uitspraak in twijfel probeert te trekken. Maar het lijkt me duidelijk, de gang van zaken zou zijn dat generatie op generatie, ontleend aan van tussen zijn voeten, dat van generatie op generatie er minstens één koning zou zijn uit Juda, over zijn broeders, denk ik. Want zo stond het toch in vers 8, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen, hetgeen niet uitsluit dat die koningen uit Juda ook zouden heersen over andere volken dan Israëlitische. Dat kun je hier niet inlezen namelijk, maar in elk geval minstens over een deel van die stammen van Israël. En wat die Silo betreft, in de diverse Joodse tradities, deze Joodse traditie is nooit zo heel smal. Je kent ook alternatieven enzovoorts, daar zitten ze daar niet mee. Men is in het Jodendom namelijk niet erg dogmatisch. Men is daar wettisch. Als je maar houdt aan de regels, is het goed. En wat voor lering je er ook nahoudt, dat is van veel minder belang in die kringen. Dat is in het moderne christendom trouwens ook zo, hoor, overigens. Als je maar houdt aan de christelijke regels en traditie, eigenlijk bedoelt men de humanistische, maar vooruit maar weer, dan maakt het ze niet zoveel uit wat voor opvattingen je erop nahoudt, wat voor leringen, wereldbeschouwing of filosofie. Anders hadden ze Terlinde hadden ze er al lang geëxcommuniceerd. Die gelooft namelijk niks. Maar hij is een voorvechter van de christelijke traditie en van een christelijke cultuur. Ja, hij was weer in het nieuws van de week. Gisteren geloof ik, maar zal u misschien ontgaan zijn, dat is maar goed ook, denk ik dan. Maar die man die gelooft echt helemaal niks meer, hè. Niet in een hiernamaals, niet in de hemel, niet in een opstanding, niet eens in een god. Zegt je ook zwart op wit. En hij is predikant. En hofleverancier. Algemeen geëerd predikant, ja. Men noemt het vrijzinnig. Ik noem het vrij onzinnig, maar... Maar totdat Silo komt. Volgens de Joodse tradities, er zijn in principe drie verschillende van... Maar die zeggen alle drie over ditzelfde vers. Dit is een messiaanse profetie. Silo slaat op de Messias. Op voorhand. Omdat feitelijk de messiaanse ideeën... gewoonlijk in de tradities, christelijke zowel als Joodse... worden gehangen aan de uitspraken uit 2 Samuel 7 aan David. Maar daar hebben we het ook al over gehad. Dat de Heer hem een huis zou bouwen. En dat er op die stoel nooit een koning zou ontbreken... die zou heersen over Israël op een of andere wijze. Maar hier vind je het in principe al terug. Silo wordt geassocieerd met vrede. Shalom komt van dezelfde wortel. Hetzelfde beginsel eigenlijk. Dus het in wezen wordt het beschouwd als een aanduiding van de vredevorst. En de kabbalisten hebben uitgevonden... en ze hebben gelijk, maar ze hebben uitgevonden dat de uitdrukking Silo komt, dat die een getalswaarde oplevert van 358 en dat is de getalswaarde van het woord Messiach. Ja, het is zo. Ik heb het nog wel eens nagerekend, maar inderdaad, dat klopt allemaal. Dus, of het wat zegt, of je er wat mee kunt, ja, weet ik niet. Maar ik vind het wel aardig. Totdat de Messias komt. En hem, denzelfde, zullen de volken gehoorzaam zijn. Ik denk dat andere vertalingen hebben dat tot hem zullen de volken verzameld worden of zoiets. Meen ik mij te herinneren. Maar gehoorzamen wil zeggen luisteren naar. En als we met z'n allen luisteren naar die ene, ja, dan moeten we ons toch voor dat doel verzamelen. Bij die koning. Dus het is niet echt wat anders. Het is ook een en hetzelfde woord. En het is een belangrijke aangelegenheid overigens. Want het betekent dat overal elders in de Bijbel waar sprake is van gehoorzamen... daar is dus impliciet sprake van verzamelen. Als we dus horen... naar de Heer, luisteren naar zijn woord, worden wij tot hem verzameld. En het is zelfs zo sterk dat uiteindelijk geleerd wordt in de Bijbel... dat waar wij naar hem horen, worden we aan hem toegevoegd. En dus tot hem verzameld. Dan vormen wij één categorie, zal ik maar zeggen. En dat is wat hier staat. Aan dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen, tot dezelfde zullen de volken vergaderd worden. Kortom, ze zullen zich aan hem onderwerpen. Want dat is wat eigenlijk het idee is. Hè? Gehoorzamen aan is in de praktijk onderwerpen aan. En daarom hebben mensen zo moeite met gehoorzamen. Omdat ze zich dan de mindere... moeten verklaren van degene die spreekt en naar wie zij horen. Ze vinden het makkelijker om te proberen zich aan de wet te houden... dan simpelweg te geloven in wat God gesproken heeft. En ze zeggen van ons die zeggen... je hoeft alleen maar te geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Van ons zeggen ze, ja, maar dat gaat zomaar niet. Dat is mij te gemakkelijk. He? Dat is wel erg goedkope genade. Dan zeg ik, ja, goedkope genade. Dure genade bestaat echt niet, hoor. Dat is volstrekt onmogelijk. Genade is nou helemaal gratis. Ik bedoel, dat is wat genade is. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Romeinen hoofdstuk 4, waar de apostel dat notabene uitlegt. Alsof het nodig zou zijn, maar kennelijk was het nodig. Ja. Dus de scepter zal van jullie niet wijken, nog de wet geven van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Als ik dit vers lees, moet ik altijd denken aan Ezekiel 21, maar ik ben bang dat ik die u al eens voorgehouden heb. Dus dan excuses. Maar in Ezekiel 21 wordt gesproken over de continuering van die troon van Juda. Daarover lezen wij in vers 25 van Ezekiel 21. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal, dat wil zeggen, wiens oordeel komen zal. Dat begrijp je meteen, hè? Dat dag gebruikt wordt in de zin van oordeel. Ja. Gij, onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Dat gaat, zover wij weten, over Zedekia. Dat wil zeggen de laatste koning uit het tweestammenrijk. Want dat was wat van Israël over was. Maar tot hem wordt gezegd, vers 26, alzo zegt de Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Hoed gewoon in de betekenis van hoofdtooi of hoofddeksel of hoe dat maar heet. Doe die hoed weg. In het Nieuwe Testament lees je zelfs over koninklijke hoeden. En de vertalers hebben gedacht, er zijn toch geen hoeden? Toen hebben ze ervan gemaakt, diademen in de nieuwere vertaling. Ik vind het altijd komisch dat ze er wat mee omsukkelen. Je moet gewoon begrijpen dat dat woord hoed betekent. Ik denk wat iemand op zijn hoofd draagt. Wat het ook is. Maar er staat, doe die hoed weg, hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen. Dat wil zeggen, zal niet hetzelfde wezen. Er zal wat gebeuren met die kroon. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Dan begrijpt u toch dat de kroon van de een overgedragen wordt aan een ander. En waar het echt over gaat is natuurlijk gewoon, maar dat heb ik u al eens verteld, hè, dat die kroon van Zedekia verdwijnt. Hij was de laatste koning uit in Juda, in Jeruzalem, in Judea. Sindsdien denken wij, er is geen troon meer, geen koningschap in Juda. En dan moet ik u zeggen, nee, niet in het tweestammenrijk of de overblijfselen daarvan. De kroon is overgedragen aan een ander uit het huis van David. Maar die bevond zich onder de 10 stammen van Israël. En bij de gelegenheid was dat in Ierland. Want van oudsher verzamelden zich daar Israëlieten, waaronder ook afstammelingen van Juda en in bijzonder van Zera. Dat is het verhaal van die koningsdochters, dochters van Zedekia, die onder leiding van Jeremia, respectievelijk in Spanje, Iberia en daarna in Ierland, Ibernia, aankwamen. En de laatste trouwde daar met die plaatselijke opperhoofd uit Juda, uit Zera namelijk. En dat is de basis van het Britse vorstenhuis feitelijk, hè? Tot vandaag, ja. Maar goed, maar wat er staat is, ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Dat wordt elders ook vermeld, maar dat was hoofdstuk 17, waar dat vermeld wordt aan de hand van notabene een gelijkenis over die ceder, die wijnstok en wat het maar was. Ik denk dat ik die ook wel eens aangehaald heb. Al waar het takje uit de ene ceder gehaald wordt en het wordt heel ergens anders geplant en het wordt daar tot een grote boom enzovoort. Dus hetzelfde verhaal. Waarbij ik maar overigens dan maar opmerk dat we hier bij Ezekiel echt terecht zijn. Niet onder Juda, maar onder de 10 stammen van Israël in de ballingschap. Daar was Ezekiel en van daaruit worden uitspraken gedaan over het tweestammenrijk en hoe dat tot zijn eind kwam. Ze bleven op de hoogte. En daarover staat dus in Ezekiel 21 vers 26. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Ik zal die kroon omkeren. Of keren. Of een andere richting doen opgaan. Want dat is wat het woord betekent. Het is gewoon een keer brengen in. keer heeft iets van doen met krom. Een draaiing, dat is wat het is. Hè? Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Dat wil zeggen, 3 keer zal die troon verplaatst worden. Verhuizen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen. Dat wil zeggen, zij zal niet meer in Jeruzalem zijn, logischerwijze. Beslot wordt het officieel gezegd tegen Zedekia of over Zedekia. Doe die hoed weg, heb die kroon af. Deze zal dezelfde niet zijn. De Heer zegt, ik zal hem omkeren. Ja, zij zal niet zijn, impliciet hier in Jeruzalem, totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat wil zeggen, die kroon geven zal. De vertalers hebben ervan gemaakt die ik dat recht geven zal. Maar u ziet dat ze aardig in de war raakten hier. Want ze hebben 3 keer een woord ingevuld in dat ene vers. Ze hebben er problemen mee gehad. Maar ja, die vertalers, die statenvertalers, dat waren geen Giliasten hoor. Die geloofden niet in een wederkomst van Christus om hier op aarde de troon van David te herstellen in Jeruzalem. Dat maakt geen deel uit van de officiële Calvinistische leer, sterker nog. Het is in strijd daarmee. En dus de vertalers hebben er wel enig probleem mee gehad. Ze hebben dan ook het woord jij in vers 24 met een kleine letter geschreven. Nou ja, of zij dat gedaan hebben, weet ik natuurlijk niet zeker. Maar in ieder geval, het staat er zo en dat is niet volgens onze regels. Dat had met een hoofdletter moeten zijn. Wat er staat is dat die kroon 3 keer zou verhuizen. En daarna zal die kroon alsnog gegeven worden aan degene die daarop recht heeft. En de Heer zal hem die kroon geven. En dat leg je even naast Genesis 49. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En dat betekent niet dat de scepter dan wel van Juda zal wijken. Het betekent dat ook terwijl Silo nog niet komt, de scepter toch niet zal wijken van Juda. Hetgeen vooral wat betekent, omdat het de oppervlakkig gezien zo uitziet dat die scepter van Juda geweken is. Heb u dat nog? Maar dat heb ik u vorige keer ook gezegd, herinner ik mij ineens. Want ik heb u gezegd, gewezen op de uitspraak van de Heer Jezus, zie ik ben met u. Waarom zou u dat zeggen? Nou, omdat het er niet zo zou uitzien. En daarom zegt hij, ik ben met u. Maak je geen zorgen. Je ziet me wel niet, maar ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de voleinding der eeuw. En dat betekent niet dat het dan ophoudt, overigens. Maar ook in de dagen waarop je het niet ziet of niet kunt waarnemen, ben ik met u. En zo'n uitspraak is dit ook. De scepter zal van jullie niet wijken totdat Silo komt. Dat wil zeggen, Silo wordt dus geacht te stammen uit Juda. En hij wordt geacht de laatste en daarmee definitieve koning te zijn uit Juda. Het impliceert dus ook dat hij eeuwig leven heeft. En daar komt dan ook de Bijbelse gedachte vandaan. Dat de Heer Jezus pas de Messias is na zijn opstanding uit de dood en niet eerder. En dat is wat Petrus predikt op de Pinksterdag. En Paulus trouwens later in Handelingen 13. Precies hetzelfde. Dus inderdaad een continuering van die troon. Of dat veel waard is, weet ik niet. Ik vestig uw aandacht dan maar op dat na de kwestie van David en Bathseba, de Heer nog wat toevoegde aan die uitspraken over er zal nooit iemand uit het zaad van David ontbreken op de troon heersend over Israël. Hij voegde eraan toe, maar het zwaard zal van uw huis niet wijken. Met andere woorden, het is niet de vrolijke geschiedenis die dat huis van David en dat koningschap uit Juda en in latere fase het koningschap uit David. Integendeel, het kenmerkt zich door dit soort dingen. Dood en ellende, zoals dat gaat en gegaan is. Ze is weinig verheffend, maar de Heer houdt zich aan zijn belofte. Die zegt gewoon, ik heb het aan David beloofd, dus ter wille van David zorg ik daar ook voor. Nou ja, en hiernaast zou je moeten, naast deze twee versen zo naast elkaar, zou je ogenblikkelijk moeten leggen Lucas 1, vanaf vers 31, waar tot Maria gezegd wordt, en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Dat is trouwens allemaal pas na zijn opstanding. Want toen werd hij tot zoon van God gesteld, zoals het uitdrukkelijk geleerd wordt in het Nieuwe Testament uiteraard. En van hem staat, hij zal groot zijn en de zoon, hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. In mijn Bijbel staat er wel een verwijzing onder naar 2 Samuel 7. Het Davidisch verbond dus, met betrekking tot het huis van David. Maar een verwijzing naar Ezechiël 21 had ik ook wel leuk gevonden. De troon, de kroon, waarvan God zei, ik zal hem geven uiteindelijk aan degene die daarop recht heeft. En wie dat is, ja, de Heer Jezus uiteraard, hè. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat moet uiteraard nog gebeuren. Voor alle duidelijkheid, de Calvinistische interpretatie, die immers geen troon van David in Jeruzalem erkent, ook niet voor de toekomst ook bedoel ik, die hebben ervan gemaakt dat de troon van David moet beschouwd worden als de troon van de Heer Jezus Christus in de hemel. En als identiek aan de troon der genade uit Hebreeën hoofdstuk 4. Maar ja, in de Bijbel heet dat niet de troon van David, dat is de troon van God zelf. Daarom heet hij ook de zoon van God. En let nog even op, dit vers, want de verwijzing naar 2 Samuel 7 vers 12 is natuurlijk nogal onvermijdelijk. Deze zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar in 2 Samuel 7 staat, die, dat zaad van David, die zoon van David zou een onwankelbare troon hebben. En God zei, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn, zodat je daar ook naast elkaar vindt gesteld de Messias als zoon van David en als zoon van God. In die volgorde wordt het daar genoemd, in de zin van zaad van David en daarna zoon van God. En zo is het in de praktijk ook uitgevoerd. Dat wil zeggen, hij werd geboren uit het huis en geslacht van David, met dank aan de uitdrukking uit, dat zal Lucas 2 geweest zijn. Ja, Lucas 2 vers 4, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Dat wil zeggen, hij werd zaad van David, een kind van David, van mijn part de zoon van David. Maar dat zoonschap van David moet in essentie nog vervuld worden in de toekomst. Waarbij hij als zoon van God en zoon van David zal heersen, of als zoon van God en zoon des mensen, want dat kan natuurlijk ook, alleen dat laatste is dan de bredere titel. Bovendien, het hele idee van dat de Messias zou voortkomen uit David is belangrijk in het Nieuwe Testament. Het wordt vele malen genoemd. En het heeft met onze persoonlijke zaligheid totaal niks van doen. Dus het doet er niet toe. Maar waarom staat het er dan? Nou ja, in de eerste plaats omdat God nog wel wat anders op zijn programma heeft staan dan redding van zondaren. En natuurlijk omdat inderdaad de Heer Jezus alsnog hier op aarde zijn koninkrijk zal openbaren. Daar zijn profetieën genoeg over, beginnend op de eerste bladzijde van de Bijbel. de aarde onderwerpen en daarover heersen, dat is nog nooit een mens gelukt. Het is altijd een chaos geworden. En kortom, wat de eerste Adam niet kon, en ook zijn opvolgers niet, dat zal de laatste Adam doen. En als zodanig kennen we hem, zo wordt hij genoemd, de laatste Adam, de tweede mens, of andersom, dat wil ik afwezen. Die titel alleen al houdt in dat hij ooit hier op aarde zijn koninkrijk zal vestigen. En dat is een troon die van Adam via David vererfd is geworden, inderdaad naar de Messias. En het moet nog gebeuren. En ook direct na de opstanding van Christus, dat wil zeggen in het boek Handelingen en bij de prediking van het evangelie, worden wij ogenblikkelijk met diezelfde waarheid geconfronteerd. Omdat de verwachting zou moeten zijn, en ook was bovendien, dat als de Heer Jezus de Messias was, dan zou hij toch hier op aarde zijn koninkrijk herstellen. En dan kun je wel zeggen, de discipelen waren dom, want dat wordt ze dan aangevreven, dat ze dat dachten. Maar ze waren volkomen correct. Dat wil zeggen, dat is wat de profeten aankondigden. Maar ja, alles op zijn juiste tijd en in de juiste volgorde. Wij vinden het vervolg daarop dan ook na de opstanding van de Heer Jezus in Handelingen hoofdstuk 15... waar we zijn bij het zogenoemde apostelconvent, noemt men het. De vergadering van de apostelen in Jeruzalem, waar het specifiek ging over de vraag of die heidenen die tot geloof waren gekomen nou al of niet moesten gebracht worden onder de Joodse wet en dus in de eerste plaats besneden moesten worden. En het antwoord is nee. Bovendien wordt gezegd dat de rollen zijn omgedraaid en dat Joden op gelijke wijze als de heidenen zouden moeten zalig worden. En dat wil dus zeggen helemaal zonder de wet. Zo zegt Petrus dat in vers 11. Maar nadat Petrus is uitgesproken in Handelingen 15, neemt Jacobus het woord. Zo staat het ook letterlijk in vers 13. Nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus zeggende: mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Gewoonlijk wordt gedacht dat die Simeon dezelfde is als Petrus, die hier zojuist wat gezegd heeft. Maar het punt is dat Petrus dit helemaal niet gezegd heeft. Of je moet zijn woorden ombuigen. Maar het is niet wat hij gezegd heeft. Het is ook een misverstand, want je zou terecht moeten bij Simeon uit Lucas 2 en niet bij Simon Petrus. De Simeon namelijk, die in de tempel was, samen met die Anna, weet je nog, en die het kindje Jezus in de armen nam en toen een profetie uitsprak over de zaligheid die hij gezien had en over dat het zou zijn tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde enzovoorts. Dat is wat Simeon gezegd heeft. En ik weet wel dat je hier enige tientallen jaren later bent. Maar ja, wij leven 2000 jaar later en we weten nog steeds wat Simeon gezegd heeft, omdat het in Lucas 2 staat, waar nog bij komt dat dit Handelingen 15, zover wij weten, opgetekend werd door dezelfde Lucas die Lucas 2 schreef, zodat die kennis die nagaande over Simeon en zijn uitspraken bekend verondersteld mag worden. En dus, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat wil zeggen, dat gaat over de roeping van de gemeente, een volk uit de heidenen. En God doet dat eerst en is daar al mee begonnen. Dat is ook de strekking van heeft bezocht. Dat betekent dat het actueel is, dat wil zeggen dat het nu gebeurt en dat het dus al begonnen is. Dat is de echte betekenis van die werkwoordconstructie, de constructie van het gezegde van deze zin eigenlijk. heeft de heidenen bezocht. Dat wil zeggen, God is ermee begonnen en het duurt nog steeds voort. Er staat ook hoe lang het zal voortduren. Want dat komt in de volgende versen. Als Jacobus zegt, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. En ik zal dezelfde weder oprichten. Ik vind een pracht van een profetie, waar in het algemeen overheen gelezen wordt. Maar het idee is dat God eerst de heidenen bezoekt om een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat betreft de roeping van de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. En daarna zal de Heer wederkeren om de tabernakel van David weder op te bouwen. Waarvan niet staat dat die er niet meer is, maar waarvan staat die vervallen is. Dat veronderstelt dat die tabernakel dus toch ergens is. En begrijp me goed, het woord tabernakel is een... het is eigenlijk een huis, maar dan wel gammel. Of tijdelijk. Een tijdelijke woning. En daarmee wordt dus het huis van David aangeduid met dezelfde beeldspraak die gebruikt wordt in 2 Samuel 7. Waarbij David een huis wilde bouwen voor de Heer, en waarbij de Heer zei tot David, ik zal het andersom doen, ik zal voor jou een huis bouwen. En dat huis wordt beschreven als een tabernakel, een tent, een hut, vervallen, maar niettemin echt nog steeds aanwezig op het moment dat de Heer zal wederkeren, want dan zal hij die vervallen tabernakel van David herstellen. En zijn reten vertuinen, heet dat. Ik meen dat dat letterlijk staat zo in Amos 9, waaruit dit geciteerd is. Er komt nog wat anders bij. Niet alleen wordt hier gesproken over de wederkomst van Christus na onze tegenwoordige bedeling. Er wordt gezegd dat het Davidische huis hersteld zal worden, kennelijk in Jeruzalem, waarmee dus inderdaad de troon of de kroon gegeven zal worden aan degene die daarop recht heeft. Kortom, aan Silo. En al die tijd is de scepter van Juda niet geweken. Nou ja, misschien enigszins versleten geraakt of zo. En voor zover het een huis, een koninklijk huis betreft, dan toch in vervallen conditie. Maar niettemin, het zou hersteld worden en uiteraard in Jeruzalem in overeenstemming met het profetisch woord. Maar bovendien, deze uitspraak, kijk, er staat hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Als je dat letterlijk neemt, daar valt over te discussiëren, maar letterlijk is de meervoud de profeten. Nou kan het nog zijn dat Jacobus het woord profeten in het meervoud gebruikt, omdat het de aanduiding is van het boek der verzamelde profeten. U weet wel, het staat in de profeten. Het zou kunnen. Maar meer voor de hand ligt, lijkt mij, dat hij bedoelt dat meerdere profeten dit naar voren gebracht hebben. En waarom ook niet, het valt uit te leggen. Er zijn heel wat profetieën in de Bijbel van gelijke strekking. Je moet goed opletten, om de eenvoudige reden dat gemeentelijke waarheid nou eenmaal verborgen is in het Oude Testament. Met andere woorden, je leest er dus inderdaad snel overheen, maar het is te vinden. Niettemin, Jacobus citeert er maar één. En niet de profeten. Hij citeert maar één profeet. Dat is Amos. Dat is Amos 9. Moet ik even voor de zekerheid kijken, want voor zover ik mij herinner, is dat ook meteen het laatste hoofdstuk van Amos. Ja, het is zelfs de laatste pericoop, dus inderdaad. Dat is Amos 9, vers 11. Je leert onderweg nog meer trouwens, want Amos 9, vers 11 begint niet met na deze, zoals het hier geciteerd wordt in Handelingen 15, vers 16, maar Amos 9, vers 11 begint met te dien dagen. En wat je eruit moet leren is eenvoudig dit. Dat die van te dien dagen gewoon betekent ooit ergens in de toekomst. Waarna ik dan in het algemeen maar zeg dat het een uitdrukking is die in het Oude Testament gewoonlijk verwijst naar Nieuw-Testamentische tijd. Niet in deze Oud-Testamentische dagen, maar in die dagen, veraf, in Nieuw-Testamentische tijd. En er staat dan, te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten en ik zal haar reten vertuinen, staat er. Ik vind het prachtig, omdat we beide woorden niet meer kennen eigenlijk. Nee, oké, goed dat je dat zegt. Reten zijn scheuren, kieren. Wij gebruiken de term eigenlijk nog alleen voor een houten wand waar openingen in zitten. Dat heet reten. Verder is het een lelijk woord ter aanduiding van iets anders. Een reet. Meestal zitten we erop, zuster. Zo heet dat. En daar wordt het woord nog gebruikt. Maar het is gewoon een kier. Mocht het een stenenwal zijn, stenenmuur zijn, dan heet het gewoon een scheur. Maar dat is hetzelfde. Ook in metselwerk heb je dat vaak. Hè? Dat doen we dat voegen loslaten. Soms dat je er doorheen kunt kijken. Wat je dan doet, is het dichtsmeren en het huis helemaal wit kalken. Ik heb altijd wantrouwen tegen witgekalkte huizen. Ik heb het er niet op. Ik denk altijd dat er wat mis is met het metselwerk. Maar vooruit. Dat is bijbels trouwens. En vertuinen. Een tuin is een omtuining. Dat wil zeggen, een tuin is eigenlijk een heg. En een heg is eigenlijk een hek. Dat is gewoon hetzelfde woord. En een tuin betekent ook precies hetzelfde. Het is de afbakening van iets. En vertuinen wil dus gewoon zeggen iets dichtmaken. Een heining eromheen zetten. Een hek of een heg. Het is allemaal precies hetzelfde. Een haag is ook hetzelfde woord. Ja, het is volstrekt identiek. En eigenlijk wat wij een tuin noemen is niet een tuin, maar een hof. En je hebt dus een hof met een tuin eromheen. Maar wij zijn dat wat binnen de omtuining is, zijn we een tuin gaan noemen. En ja, er ontstaat dus wat verwarring eigenlijk. Maar reten vertuinen wil zeggen dus niet dat er een nieuw huis gebouwd wordt, of een nieuwe hut of tabernakel. Het wil zeggen dat het nog steeds het oude, hetzelfde huis dan wel tabernakel is, en die wordt hersteld. Van mijn part gerenoveerd. En alleen al die woordkeus impliceert dat het dus tot aan de dagen van de wederkomst nog steeds dat huis van David moet zijn. En niet maar in de zin van dat er afstammelingen van zijn, maar we hebben het hier over het koninklijk huis. Het is het dus nog, volgens de letterlijke betekenis van die termen. De Heer zegt, ik zal hem weder oprichten en ik zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Maar de aardigheid van dat in Hosea staat, dat het in Amos staat, is bovendien nog dat de hele profetie van Amos zelfs maar helemaal niets met Juda van doen heeft. Want Amos is een profetie met betrekking tot de 10 stammen van Israël en niet met betrekking tot de 2. Het impliceert ook dat als het koningshuis hersteld wordt, is het maar niet de Heer Jezus komt en hij wordt koning over alle Joden, of over een Joods rijk, of over een Joods land, of iets dergelijks. Het gaat over Israël. En dat daar Joden bij zijn, ja, dat valt uit de profetie duidelijk op te maken. Maar het is niet zo dat die daar dan een specifieke rol in vervullen of zo. Zij zijn wel de eersten, overigens. Het is die stam die als eerste officieel tot geloof komt in de dagen van de 70ste week van Daniël. Zo is het wel, het is zijn eigen stam. Maar het gaat over een koningschap over Israël en dat was ook de inhoud van de beloften aan David in de tijd. Er zou altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël. Juda staat er niet. Misschien worden geïmpliceerd, maar dat doet er verder niet toe. Waar het maar om gaat is dat deze profetieën vooral niet te smal genomen zouden moeten worden. en dat ze zich uitstrekken ver buiten de Joodse context. En dat is zeker ook het geval in Amers. Zie? Nou ja, in Handelingen 15 staat er vervolgens trouwens op dat de overblijvende mensen, het overblijfsel uit de mensen, uit de volkeren, de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Daarmee is de hele Nieuwtestamentische periode besproken. Zo kort mogelijk, maar als ik het kort moest doen, zou ik het precies hetzelfde doen. Dan zou ik zeggen, de Nieuwtestamentische tijd is aangebroken bij de opstanding van Christus. En binnen die Nieuwtestamentische tijd staat op het programma eerst de roeping van de gemeente van eerstgeborenen met een hemelse bediening, erfenis en wat het maar was allemaal. Daarna de bekering van Israël. Alsnog, beginnend bij de 70ste week van Daniel, maar daarna zich uitstrekkend over alle stammen van Israël, die inderdaad in Openbaring vervolgens worden opgesomd, merkwaardige wijze overigens. En daarna het koninkrijk zoals het bestaan zou, nadat het is opgericht, zoals het bestaan zou, een koninkrijk over alle volkeren der aarde. En dat is precies de volgorde die hier ook vermeld wordt. Eerst bezoekt God de heidenen om een volk aan te nemen voor zijn naam. Daarna zal hij de troon van David herstellen. En dat is primair een Israëlitische aangelegenheid. En daarna wordt gesproken over het overblijfsel uit alle volken. En die volgorde vind je eigenlijk overal terug. Niet altijd alle drie de fasen bij elkaar, maar hier wel. En daar gaat het maar om, hè. En dat er dus heidenen tot geloof komen, want dat was het probleem van die apostelen hier in Handelingen. Ja, dat er heidenen tot geloof komen, dat is van tevoren uitgebreid aangekondigd. Dat is wat Simeon heeft aangekondigd. Daar is op zich helemaal niks bijzonders aan. Als Paulus er later op ingaat, zegt hij, of stelt hij de retorische vraag, is God nog wel de Joden alleen? Of ook de heidenen? En er staat toch, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat geldt dus niet alleen voor de Joden. Er is niks Joods aan, er is niks specifiek Joods aan. Het heeft dus met wet en besnijdenis ook niks van doen. Maar dat zijn de moeilijke dingen tot vandaag natuurlijk, hè. Nee, zelfs gisteren heb ik daarover gesproken, in de tent. Want mensen denken dat als je een christen wordt, dan word je onder de wet geplaatst. Maar de prediking van het evangelie is nou juist de prediking dat men van die wet kan verlost worden. Het is precies het tegenovergestelde, feitelijk. En vertel ze dat maar eens op 3 kilometer van, 5 kilometer van Urk, dat valt niet mee hoor. Maar zo is het wel. Dat is Bijbelse boodschap. En dat is wat hier dus inderdaad geïmpliceerd wordt. En als ik dan toch, als ik nog een eerste moet noemen, want ik kan ze niet allemaal noemen. Als ik nog een eerste moet noemen, we waren in het begin van de evangelie bij Lucas. Ik had net zo goed Matthäus 1 kunnen lezen trouwens, maar vooruit. Waar Jozef wordt aangeduid als Jozef, gij zoon van David, enzovoorts. Dat is niet voor niks natuurlijk, hè. Het was niet zomaar een timmerman uit Nazareth. Het was de erfgenaam van de troon van David binnen Juda. Binnen het Joodse volk. Dat die troon er in geen even meer was, dat is wel bekend. Maar niettemin, hij was de hoogst geplaatste Jood eigenlijk qua afkomst. Daar gaat het maar om. En dus een bekende man. Maar goed, die heb ik genoemd en ik heb Handelingen genoemd hier. Aan het begin van de evangelieprediking, aan het begin van onze bedeling. Ik zal dan ook maar even, om het systeem voor te zetten, Romeinen 1 opslaan. Daar zijn we aan het begin van de brieven. De brieven die toch nogal sterk leerstellig zijn. En als er één leerstellige brief is, dan is het in ieder geval de Romeinenbrief. Dat is algemeen erkend dat dat zo is. En zo is het maar net. En in Romeinen wordt in het bijzonder gesproken over de... Nou ja, over wat we het evangelie noemen, de inhoud daarvan en de basis daarvan. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de blijde boodschap dat God zijn beloften vervuld heeft en dat hij inderdaad de Messias gebracht heeft, waarmee het nieuwe verbond dat van oudsher beloofd was, is aangebroken. En er wordt tamelijk uitgebreid uiteengezet wat de basis is voor de verlossing van een individu. Dat moet ook natuurlijk, want de vraag is, hoe krijgt men aan dat nieuwe verbond, dat dan inmiddels gepredikt wordt, hoe krijgt men daar deel aan? En het antwoord is, door geloof en daarmee door wedergeboorte. Hetgeen mogelijk is, wedergeboorte, hetgeen mogelijk is, sinds de opstanding van Christus. Die geacht wordt de eerste te zijn uit de opstanding der doden. Maar daarmee is de weg geopend naar die nieuwe schepping en dus naar dat nieuwe verbond, waarvan Christus dan inderdaad de eersteling is, de eerstgeborene en dus de koning en dus de hoge priester. Maar ja, u weet wat in Johannes staat. Hè? Daar wordt die eersteling genoemd de goede herder, met een andere beeldspraak uit het Oude Testament. En daar staat dat voor die herder zou de deurwachter de deur open doen en dan zou de goede herder door die deur gaan en de schapen zouden hem door de deur, dat is twee keer hetzelfde woord, hè, door een deur, oh, die zouden hem door de deur volgen. En zo is het maar net. Dat is precies de inhoud van het evangelie enzovoort. En in Romeinen 1 wordt dat uiteengezet. Romeinen begint dan ook met... Natuurlijk met de afzender, maar dat gebeurt dan wel erg omstandig met uitgebreide tussenzinnen waarin meteen het onderwerp van de hele brief wordt gegeven. Dat is in veel brieven zo trouwens. Maar het is Paulus, de dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot en dus gewijd aan het evangelie van God. Waarvan meteen staat... Niet over Paulus, maar over het evangelie van God gaat het meteen. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Populair gezegd in het Oude Testament. Want het evangelie is echt niks anders dan de boodschap dat de beloften Gods vervuld zijn geworden. Zo zei Petrus het trouwens ook op de Pinksterdag. Dus het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. Het evangelie namelijk van zijn zoon. Let op dat in de Statenvertaling althans staan bepaalde zinnen tussen haakjes. Dat betekent dat het als bijvoegingen beschouwd worden. Dat wil zeggen als bijzinnen. En dat de hoofdzin doorloopt buiten die haakjes om. En dus wordt het dan... afgezonden tot het evangelie van God, van zijn zoon. En dan gaat het pas verder aan het eind van vers 4. Jezus Christus onze Heer. Maar daartussendoor vertelt Paulus nog het een en ander over dat evangelie en in het bijzonder over die zoon. Het evangelie van God met betrekking tot uiteraard zijn zoon, de zoon van God... Maar Paulus haast zich om de zin te onderbreken en zegt over die zoon van God, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En dan ben ik weer aan het zoeken, maar ik zie dit keer geen verwijzing naar 2 Samuel 7. Maar die zou ik er ogenblikkelijk bij gezet hebben. Want het gaat over... zaad van David, waarvan God zei, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. De Messias is de zoon van David. En u weet dat de Heer dat vroeg aan zijn tijdgenoten. Hè? Wat is dat voor iemand, die Messias? Uit de algemeen erkende Joodse traditie met betrekking tot Messiasverwachting. Wie is die Christus eigenlijk? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? En het antwoord was van David. En toen zei de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110. En het antwoord wordt niet gegeven op die vraag. Maar het antwoord op die vraag is dat David zijn zoon, zijn Heer noemt, omdat de zoon van David zoon van God zou zijn. En daarmee een hogere titel draagt dan vader David. Die twee dingen die worden aan elkaar gekoppeld. En dit is een van die vragen die de Heer stelt aan zijn tijdgenoten. En het wordt herhaald door Matthäus, Marcus, Lucas. Johannes geloof ik niet. Maar dat heeft zo zijn redenen. Maar je vindt hem dus terug. Hè? Het is een hoogst essentiële kwestie. Het is trouwens dezelfde vraag die je zou moeten stellen aan een christen. Alleen wordt het dan anders. Hè? Dan vraag je, wie is de Messias? Wie zoon is hij? En een beetje christen zegt dan, van God. Maar die is zich helemaal niet bewust van zoon van David. Behalve rond kerstfeest. Omdat het nog in Lucas 2 staat. En dat moet je dan verplicht lezen rond kerst. Hè? Maar daar blijft het dan ook bij. Er trekt niemand zich maar iets van aan. Nou ja, sommigen wel, zoals ik, maar doe maar. Weet u, maar men is dat kwijtgeraakt. Dat aardse aspect van de Messias. En de Joden waren het hemelse aspect van de Messias kwijt. En de Calvinisten, de Rooms-Katholieken, weet ik niet. Die hebben hun eigen belangen. Die hoeven ook geen troon in Jeruzalem vinden. Eén in Rome genoeg, dus waar moet je het nog over hebben? Maar de Calvinisten hebben die troon tot één en hetzelfde verklaard en daarmee die profetieën over de zoon van David in de praktijk gebagatelliseerd. Kan ze in de praktijk niet schelen van wie je afstamt. Zoon van God vindt men genoeg. Bovendien heeft men weggeredeneerd dat hij officieel in die positie pas is aangesteld, want het is een positie in zijn opstanding. Hoewel de Bijbel dat heel uitdrukkelijk zegt. Maar het evangelie van God is het evangelie van Gods zoon, die geworden is uit het zaad van David. Voor wat het vlees aangaat, heet dat, hè? Naar het vlees. Oh ja. En die krachtelijk gesteld is de zoon van God, of tot zoon van God. Want dat is wat er staat. Dat woord bewezen, dat betekent het niet. Dat is niet. Dat woord betekent niet bewijzen. Op geen enkele manier. Men heeft er maar wat van gemaakt. Horizo, dat is wat er staat, betekent, of wordt elders vertaald, met ordineren. Aanstellen. Horizo, horizon, einder. Iemands einde, iemands bestemming eigenlijk, bepalen. Verordineren. En prohorizo wordt dan vertaald met tevoren verordineren. En u weet dat u en ik als gelovigen, wij zijn tevoren verordineerd, prohorizo. Wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Maar ja, dan staat er ook aanneming tot kinderen in de vertaling. Want de vertalers hadden er geen idee van, hè, over dit soort dingen. Ik ben op het eind van de avond, dus ik mag het eigenlijk allemaal niet meer vertellen. Ik mag er die tijd niet voor nemen. Maar u weet toch, die discussie die daar nog altijd bestaat, waar nog nooit afdoende antwoord op gegeven is, binnen Calvinistische kring, op de vraag, hoe zit het dan eigenlijk? Moet een mens nou werken om zalig te worden of niet? En ja. En dan krijg je twee partijen en allebei de partijen hebben hun teksten daarvoor. Ja, en het blijft dus altijd een strijd. De een vindt dit en de ander vindt dat. Maar beide kunnen hun standpunt bewijzen onder weglating van schriftplaatsen die hun onwelgevallig zijn. Zo gaat dat. En men zegt ook gewoon dat de Bijbel dus in tegenspraak is met zichzelf. Maar het hele probleem ontstaat doordat men het verschil niet kent tussen kind en zoon. Laat staan tussen kind en zoonstelling. Men kent het verschil niet tussen geboren worden en een erfenis ontvangen. En daar zit van alles tussen. Wij worden, ik kan het alleen nu maar kort zeggen, wij worden uit genade zalig, Dat wil zeggen, wij worden wedergeboren, niet uit werken, want degene die niet werkt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Romeinen 4. Niet uit werken, Efeze 2, opdat niemand roemen. En Galaten 3 is de sterke tekst altijd van Luther geweest. Het is er legendarisch om geworden. Die zei, wij besluiten, want staat daar, wij besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt uit het geloof alleen zonder de werken der wet. Dat was vers 28 van Romeinen hoofdstuk 3. Dus zonder werken. Maar wat moet je dan met, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven? Uit, ook van Paulus, uit Filippenzen. Of wat doe je dan zelfs, dat is nog veel moeilijker, met Jacobus 2. Of is het 3? Jacobus 2. Waar Jacobus zelfs voorbeelden aan haalt. Dus als een mens nou zegt dat hij gelovig is, of wat er maar staat, hè, en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? En het stellen van de vraag vereist het antwoord, nee, dat kan niet. En hij gaat bewijzen dat Abraham gewerkt heeft en dat hij wel gelovig was, maar het was met werken en daarom werd hij zalig. En dus zegt men, Jacobus is in strijd met Paulus. En daarna is de vraag, wie van de twee kies je en wie van de twee haal je uit je Bijbel? Maar Jacobus heeft het over de zaligheid van de ziel en gebruikt de term ook. Dat helpt mij niks dat ik dit zeg, omdat de mensen gewoonlijk niet weten wat een ziel is. Dus ja, wat moet je met zaligheid de ziel? Zaligheid zelf is al moeilijk en ziel weet men helemaal niet. Maar ze hebben het over twee verschillende dingen. Het ene is namelijk dat de mens wedergeboren wordt uit geloof alleen. Maar als hij daarna ook nog zijn erfenis wil ontvangen, waartoe hij geroepen is, als kind, en als kind van God, en als erfgenaam van God, en als mede-erfgenaam met Christus, als hij ook nog die erfenis wil ontvangen die voor hem in de hemel bewaard wordt, wordt hij toch geacht om te werken. Dat wil zeggen, om zijn praktische leven ook inderdaad te wijden aan de dienst van de Heer. Zo is het nou eenmaal. Of we nemen gewoon, ik zoek het weer niet op, maar of we nemen gewoon Efeze hoofdstuk 2, waar staat, ik zoek hem wel op, want het is ook een misbruikt schriftgedeelte. Efeze hoofdstuk 2, waar dan staat, u heeft hij mede levend gemaakt en mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Vers 6 van Efeze 2. Opdat hij zou betonen, vers 7, in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zalig geworden zijt. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roemen. Hebben die allemaal nog? Nee, met opzet zei ik steeds tussendoor, zijt gij zalig geworden. Want ja, dat is kennelijk de strekking, het is een opsomming. Maar ik zeg het er met opzet bij, want er zijn er die hierin willen lezen dat het geloof Gods gave is. Uit genade zijt ge zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. En de moderne, nog steeds gebruikte uitdrukking, het moet je gegeven worden, is hiervan afgeleid. Maar het is niet waar, dat staat er niet. En ik moet er zelfs nog iets anders bij zeggen. Het is zelfs zo, dat een beetje geordende predikant, die leest Grieks. En in het Grieks is het zonder meer duidelijk, het kan namelijk niet anders gelezen worden, is het zonder meer duidelijk dat de uitdrukking niet uit u, het is Gods gave, niet op geloof kan slaan. Ik ben van mening dat ook in het Nederlands dat niet kan. Maar goed, Ook in de vertaling niet. Je begrijpt meteen dat het een opsomming is. De zaligheid is Gods gave. En nu verder. Die is niet uit werken, staat er. Dan vers 10. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Met andere woorden, die goede werken die brengen ons niet tot wedergeboorte. Maar als we eenmaal wedergeboren zijn, is het wel degelijk de bedoeling dat we wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Vers 10. Daarna neem je concordantie of je computer, zoek je op de uitdrukking goede werken. Of goed werk. Die vind je nogal eens in het Nieuwe Testament. Een hele reeks van schriftplaatsen. Het speelt een belangrijke rol, een belangrijke functie, omdat de werken zijn die voortkomen uit geloof. En die werken brengen ons tot de zaligheid, niet in de zin van wedergeboorte, maar in de zin van het loon, de erfenis die ons wacht. Heb je dat nog? Het zijn twee verschillende dingen. Het eerste heeft van doen met de wedergeboorte. Dat is eigenlijk strikt genomen zaligheid naar de geest. En het andere heeft van doen met de zaligheid van de levenswandel als zodanig. Dat is zaligheid naar de ziel. En de vraag van Jacobus was, een mens die zegt dat hij geloofd heeft, heeft de werken niet, krijgt hij zijn loon? Het antwoord is nee. Maar hij is wel kind van God. Maar hij zal het ook altijd blijven. En dat is deze keer negatief bedoeld. Men kan namelijk verliezen hetgeen men gearbeid heeft, enzovoorts. Het is net zoiets, die kwestie is net zoiets als de waarschijnlijk nog beruchtere vraag. Of het werk van de Heer Jezus, maar de vraag wordt ook niet goed gesteld. Of het werk van de Heer Jezus een werk was voor ongelovigen, voor de mensen in het algemeen, voor alle mensen, of alleen voor de uitverkorenen. En daar hebben ze oorlog om gevoerd. En toch is het heel gemakkelijk. Hij leed en stierf voor alle mensen, staat zwart op wit in de Bijbel, maar hij leeft alleen voor de gelovigen. Impliciet dus de uitverkorenen. Kortom, voor zover de Heer tot zegen is en zegeningen geeft, geeft hij ze niet aan alle mensen, maar alleen aan de gelovigen. Maar dat hij leed en stierf was voor alle mensen, en als gevolg daarvan zijn alle mensen dood. En de prediking van het evangelie is de prediking dat er leven is in Christus voor iedereen die dood is. Een prediking aan dode mensen, die op die grond dan ook allemaal vrij zijn van de wet. Jood of heiden of christenen, wie dan ook maar. Ze zijn allemaal dood voor God en dus vrij van de wet. Vrij van het oude verbond, dat is de interpretatie van Galaten 3. En daarom geschikt om dienaar te zijn onder het nieuwe verbond. Der genade, enzovoort. Het zijn hele ingewikkelde leerstukken geworden, maar ik moet u zeggen, blijf gewoon bij de Bijbel en zie dit onderscheid tussen die beide dingen. Maar hoe dan ook, onze Messias, onze Verlosser, is wel degelijk de man, de beloofde uit het huis van David. En waar we hem verwachten hier op aarde, verwachten wij inderdaad dat hij komt om zijn troon op aarde alsnog te vestigen. Dus de logische conclusie uit al die oudtestamentische profeten, maar tegelijkertijd ook uit de nieuwtestamentische verwijzingen daarnaartoe. En overal waar het belangrijk is, gaat het hierover. Hij is uit David. Als ik er nog een moest noemen, maar ik mag niet meer, want ik zie dat ik weer ver over mijn tijd ben, dan zou ik het nu hebben over Openbaring. Want ja, als je dat allemaal gehad hebt, de brieven, dan komt de Openbaring met betrekking tot de wederkomst. Maar Openbaring begint in hoofdstuk 1 al en daarna in hoofdstuk 4 en 5. Met het lam, weet je wel, staande als geslacht, maar is de leeuw de stam van Juda. Sleutels van het huis van David, sleutels van David en wat het maar was. Ook daar wordt eerst vastgesteld, hij is zoon van God, maar hij is zoon van David en van die rechten zal hij ook gebruik maken. Maar ik moet dringend stoppen en we zullen de Heer dus danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook deze avond weer bij elkaar mochten zijn. En in het bijzonder onze gedachten mochten bepalen bij onze heiland. Die wij kennen als degene die eenmaal vernederd werd in deze wereld. Gehoorzaam werd tot de dood, ja de dood des kruises. En die nog steeds door de wereld veracht wordt. Maar we danken u dat wij tot hem mogen en kunnen gaan. En aan hem deel krijgen om daadwerkelijk ook in de toekomst te delen in zijn heerlijkheid. We danken u dat we mogen vooruitzien naar het herstel van die troon van David in Jeruzalem. Opdat dat definitieve rijk zal worden opgericht, waarin uw heerlijkheid openbaar zal zijn en waarin heel de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Wij danken u voor dat profetisch woord dat zeer vast is. En mogen weten dat deze oude geschiedenissen en beloften alsnog hun vervulling zullen hebben, ook in de meest letterlijke zin en wel degelijk hier nog in deze oude wereld. Wij danken u daarom dat we dit woord mogen openen en dat we mogen wandelen in het licht daarvan, in de wetenschap dat uw afgebroken werk in het verleden voortgang zal vinden en dat niettemin u in de tegenwoordige tijd een werk doet waarbij u ons als gelovigen verzamelt rondom uw troon. Wij danken u dan als uw kinderen en erfgenamen zelfs door het leven te mogen gaan en te mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden en in afwachting daarvan te mogen eten aan uw tafel, te mogen leven uit de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons, waarbij u gezegd hebt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik ben met u tot aan het einde der eeuw. En wat ons ook overkomt, wij weten dat dit leven dat u ons gaf eeuwig leven is. En dat u dat leven onderhoudt en voedt, opdat wij eenmaal zullen delen in uw heerlijkheid. Wees u daarom ons nabij, op grond van die beloften en uit diezelfde rijkdom van genade om Christus wil. Amen.